Goedemorgen, broeders en zusters. Zullen wij het woord van God openen in het Oude Testament? In 1 Koningen hoofdstuk 19. We hebben net als laatste lied gezongen, want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. En zegt de arme, ik ben rijk. Toch is dat niet altijd zo. Daar gaan we over lezen. 1 Koningen, hoofdstuk 19. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen Elia dat vernomen had, maakte hij zich gereed, ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Beerseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf trok hij een dagreis ver de woestijn in en ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En hij zei: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en hij dronk en hij legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede male, raakte de engel des Heren hem aan en zei: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en hij zeide tot hem: wat doet gij hier, Elia? Daarop zei hij, Elia: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zei hij: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. Na de wind een aardbeving en in de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak: wat doet gij hier, Elia? Daarop zei hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zei de Heere tegen hem: keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als ge daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Megola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën, en die zich niet gebogen hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet heeft gekust. Nadat hij vandaag gegaan was, trof hij Elisa aan, de zoon van Safat, bezig te ploegen met 12 span voor zich, terwijl hij zelf bij het 12e was. En toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. Daarop verliet hij de runderen, snelde Elia achterna en zei: laat mij toch mijn vader en moeder kussen, dan wil ik u volgen. En hij zei tegen hem: ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Toen keerde hij van achter hem terug, nam het span runderen, slachtte het en kookte ze op het ploeghout van de runderen. Het vlees gaf hij aan het volk en ze aten. Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem. Tot zover het woord van God. Zalig zijn zij die dat woord van God horen en het bewaren in hun hart. Gemeente van de opgestane en de levende Heer Jezus Christus. Ik heb het vanmorgen nog even gecheckt voor ik hier naartoe kwam. En toen stond de teller op 657. 657. En vannacht vanaf 12 uur waren het er 2. 657 mensen die vanaf 1 januari van dit jaar en vannacht vanaf 12 uur gerekend, 2 mensen die ervoor gekozen hebben om zelf een einde aan hun leven te maken. 657. Iedere 32 seconden, over de hele wereld gerekend, maakt iemand zelfstandig een einde aan zijn leven. Het zijn er dus inmiddels al zo, vanaf 1 januari, zo'n ruim 354.000. 1 miljoen per jaar. Als we weer in Nederland blijven, dan schrik je toch van zulke cijfers. Vanaf 2007 tot dit jaar is dat percentage inmiddels met 25% gestegen. En vooral onder jonge mensen. En vooral onder pubers in de leeftijd, jonge mensen tot 20 jaar, stijgt dat percentage het snelst. Nou zult u zo misschien denken, ja, dat is de wereld rondom ons heen. Wij zijn hier bij elkaar als kinderen Gods. Nou, ik ga daar niet te diep op in, maar daar zou ik toch voorzichtig mee zijn met dat soort uitspraken. Alsof dat ons niet overkomt. alsof dat binnen onze kringen geen plaats vindt. Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Als ik over die cijfers nadenk, ben ik althans heel erg geïnteresseerd van hoe komt dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Nou, dan zou ik een hele lijst kunnen opnoemen, maar ik beperk me maar tot één. Wat eigenlijk wel de meest voorkomende reden is dat mensen tot zo'n stap komen. Kijk, ik denk dat u allemaal wel begrijpt dat het hier zit, in het psyche van de mens, in het denken van de mens. Daar gaat iets helemaal niet goed. Maar de belangrijkste reden die ik eigenlijk, waar ik wel een beetje van schrok, was dat mensen die komen tot zo'n daad omdat ze zich enorm eenzaam en vooral niet begrepen voelen. Ze voelen zich heel erg eenzaam, terwijl er misschien heel veel mensen om hen heen zijn, hoor, dat zegt niks. Maar ze voelen zich heel erg eenzaam en vooral voelen ze zich absoluut niet begrepen. En daarmee ben ik bij Elia. De man Gods voelde zich enorm eenzaam en hij begreep het niet meer. Hij voelde zich totaal onbegrepen, zelfs door de Heere zijn God, die hij zo oprecht diende. Om dat een klein beetje te begrijpen, moet je wel de voorgeschiedenis kennen. Datgene wat net gebeurd was, hadden we eigenlijk heel hoofdstuk 18 ook moeten lezen. Maar wat is de situatie waarin Elia zich bevindt? Nou, Elia leeft in de tijd dat koning Achab koning is van Israël. En koning Achab is getrouwd. Nou, dat is op zich niks bijzonders. Maar hier zit al wel de eerste les in voor jonge mannen in ons midden. En ik hoop dat ze er zijn. Die wil ik waarschuwen, want je moet als jonge man ontzettend goed uitkijken met welke vrouw dat je trouwt. Dat klinkt natuurlijk niet zo aardig op moederdag, dat snap ik wel. Maar ik blijf erachter staan, achter die uitspraak. Je moet als jonge man ontzettend oppassen met welke vrouw dat je trouwt. Ik zeg het nog een keer. Dat is heel belangrijk. Het is trouwens ook bijbels. Achab was getrouwd met een vrouw en haar naam was Izebel. En Izebel, de naam zegt het al, de naam betekent ongerept. Izebel kwam uit Fenicië. Daar ging het al fout. Uit een verkeerd land. Het was al tegen datgene wat de Heere God geboden had om te doen. Maar ja, Achab dacht waarschijnlijk toen al wat je verhaalt. Nou, dat heeft hij geweten. Want hij haalde niet alleen waarschijnlijk een mooie vrouw in zijn paleis, maar die vrouw bracht mee de goden van haar land. De vruchtbaarheidsgoden en de Baals, de regengod, de Baaldienst. En het woord van God zegt over Achab: nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Achab. Om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Dus nog een keer, je moet als man wel ontzettend goed oppassen met welke vrouw je trouwt. Snapt u het nou een beetje? Ja, het is gewoon wat de Bijbel zegt. Hoe onvriendelijk het ook klinkt, misschien op deze zonnige dag. Maar het is wel een les. Goed, Achab trouwt dus met de verkeerde vrouw en haalt daarmee een heleboel verkeerde invloed over zich heen. En zo koning, zo volk. En nou komen we bij Elia. Elia ziet die hele situatie al een hele tijd rondom zich heen. En Elia heeft de geweldige moed om het om een confrontatie aan te laten komen. Daar is echt moed voor nodig. Dat is heel knap. Dat is heel dapper. Dat is heel sterk in de kracht van de Heer. Van zijn God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De enige en de waarachtige God. En Elia laat het op een confrontatie aankomen. En hij zegt tegen het volk: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God God is, volg hem na. Maar als Baal God is, volgt die daarna. Maak wel een keuze. Het is of het een of het ander. En laten we nou duidelijk zijn, zegt Elia. Laten we nou allebei een stier nemen en die slachten, een altaar maken. En dan gaan jullie aan de Baal om vuur roepen, want we maken alles klaar behalve vuur. En de God die zorgt voor het vuur, dat is de God die we gaan dienen. Nou, kennen wij de geschiedenis achteraf. En dan moet je oppassen om het idee te hebben, want dat groeit heel makkelijk in je hoofd, alsof Elia dan een knopje had waar hij aan kon draaien op het juiste moment en dan kwam er vuur uit de hemel. Nou, zo was het bepaald niet. Dit was een zaak van geloof en van vertrouwen van Elia. Elia vertrouwde dat de Heer zijn God, zoals hij dat altijd had gedaan, achter hem zou staan en ervoor zou zorgen dat die confrontatie niet een confrontatie van Elia was, maar van de Heere God zelf. Dat geloof, dat vertrouwen had Elia en het gebeurt. We kennen die geschiedenis waarschijnlijk wel. Het altaar wordt gebouwd, die twee altaren worden gebouwd. En die Baalpriesters die smeken en die roepen en ze verwonden zichzelf om hun goden maar te behagen. En Elia zegt, weet je wat, we maken er nog een grachtje omheen en dan gieten we allemaal water in. Een heleboel water. Met andere woorden, ja, dan komt er helemaal niks van terecht met dat vuur. Maar Elia buigt zijn knieën en hij vraagt aan de Heere God om vuur en het vuur komt en het verteert het offer. En zo gebeurt dat. Een geweldige confrontatie waarin het volk heel duidelijk gaat zien wat er gebeurt. En het eindigt met dat, als het volk de keuze weer maakt voor de Heere zijn God, dat Elia grijpt die 450 profeten van de Baal en dood ze. Elia gaat naar huis. Die zal best moe geweest zijn, denk ik. Dat verwacht ik wel. Dat is ook een hele belevenis geweest. Zal vol geweest zijn van de glorie en de kracht en de sterkte van God die hem zo geweldig geholpen heeft. En Agab gaat natuurlijk ook naar huis. Ja, die moet ook weer naar Izebel. En ik zie ze daar s'avonds zitten, nog even voor ze slapen gaan. En ik hoor Izebel zeggen tegen Agab: en Agab, hoe was jouw dag vandaag? Ja, en dan moet Agab vertellen tegen Izebel wat er die dag gebeurd is. Wat er die dag gebeurd is met die 450 Baalpriesters, er is er dus nu niet één meer. Allemaal gedood door Elia. En waarom? Ja, je moet ontzettend goed oppassen met de vrouw waar je mee trouwt. Dat is toch wel duidelijk. En wat gebeurt er? Izebel is woedend. Woedend. En ze laat Elia de boodschap brengen. Er zal geen 24 uur voorbij gaan en dan ben jij nummer 451. En dat is nou net te veel voor Elia. Begrijpt u dat? Nou, ik wel. Ik begrijp dat wel. Dus u hoeft het niet te begrijpen, maar ik snap het heel goed. Als wat allemaal gebeurd is, en je hebt zo dat volk geconfronteerd, je hebt zo de Here gediend vanuit heel je hart en met zoveel vertrouwen en met alles wat in je is, heb je alleen op hem vertrouwd. Want dat is nogal wat, zo'n confrontatie. En om te zeggen, nou, laten we bidden om vuur. En de God die zorgt voor het vuur, dat is de ware God. Dan heb je wel vertrouwen. En dan is dat allemaal gebeurd. En dan is het eerste wat je, als je wakker geschud wordt, te horen krijgt, zorg dat je in de benen komt. Want Izebel gaat jou het leven benemen. Nou, dan kan ik me wel een klein beetje voorstellen dat Elia denkt van nou. Moet het nou zo eindigen? Is dat het nou? Is dat nou het leven met de Heer? En Elia die denkt, ik ben er wel een beetje klaar mee met mijn bediening. En Elia gaat op pad, weg, die vlucht, om zijn leven te redden. Hij vlucht. En hij kiest voor het einde aan zijn leven. Dat is een keuze van Elia. En Elia, nou ja, je zou dan nog kunnen zeggen, hij doet dat dan wel op een hele keurige, nette manier. Want hij zegt tegen de Heere God, nou, ik ga slapen en als u er nou voor zorgt dat ik niet meer wakker word, dan klaar. Maar laten we wel eerlijk zijn, het is wel precies hetzelfde als waar ik de preek mee begon. Hè? De teller stond op 657. Dat is Elia. En nou is het zo bijzonder om te zien hoe gaat de Heere God daar nou op reageren. Laten we daar eerst eens naar kijken. Nou, de Heere God die komt naar Elia toe, althans. Ja, de Heere God komt naar Elia toe, laat ik het zo maar zeggen. En Elia die ligt daar onder een bremstruik. Te wachten tot zijn adem stokt en het voorbij is. Dat is echt het intense verlangen. Elia is gewoon klaar. En dan komt de Heere God en die zegt tegen hem, sta op en eet. En dat gebeurt tot twee keer toe. Sta op en eet. Nou ja, dan moet dat maar. En Elia die gaat weer een hele reis maken, dan komt hij bij de berg Horeb. En dan ligt hij in een spelonk en dan komt de Heere God weer naar hem toe. En wat zegt de Heere God dan tegen hem? Dus hij begint met sta op, opstaan, niet liggen, blijven liggen, niks dood. Hup, omhoog, in de benen, gaan. En dan in die spelonk zegt de Heere God tegen Elia, wat doe je nou hier? Wat doe je nou hier? Met andere woorden, Elia, wat is er nou? En dan doet Elia iets wat heel erg leerzaam is. Die gooit eruit wat eruit moet. Dan zegt de Heere God, moet u nou eens goed naar me luisteren. Uw volk, ze hebben u totaal verlaten. Ze hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald, uw profeten gedood. En ik sta hier in mijn uppie. Ik ben er klaar mee. Dat is het antwoord van Elia. Tot twee keer toe lezen we dat. Dat Elia zijn hart uitstort voor de Heere zijn God. Snapt u dat? Ik wel. Ik snap dat wel. Ik vind het heel begrijpelijk. Ik vind het trouwens ook geweldig dat Elia ook dat doet. Zijn hart uitstorten voor de Heere zijn God. Ik voel me zo ontzettend alleen. Er is geen profeet meer over. En ik begrijp er allemaal niks van. Nou zit die Izebel ook achter me aan. Eenzaam, onbegrepen. Elia. En dan gaat de Heere God iets heel bijzonders doen. Dan zegt de Heere God helemaal, ga nou eens even daar op een rots staan. De Heere God wil zich aan Elia betonen, zich openbaren. En dan gebeuren er een paar heel bijzondere dingen. In de eerste plaats komt er een geweldige stormwind. Nou, wij weten in Nederland een klein beetje wat dat is, maar ik denk dat dat niets is vergeleken bij wat er bij Elia gebeurt. Maar we lezen daarover dat de Heere is daarin niet. En dan komt er een geweldige aardbeving. Alles schudt en beeft. Maar daarin is de Heere niet. En dan ineens een geweldig vuur. Maar we lezen in het woord van God, daar is de Heer niet in. En dan komt er dat zachte suizen van die avondkoelte. En daarin is de Heere God. Heel bijzonder. In de stilte, in die zachte koelte, niet in dat geweld, niet in dat grootse, niet in dat wat de wereld denkt dat het is. Gewoon eenvoudig in de stilte komt weer die stem van de Heere God bij Elia en die zegt, wat doe je nou hier, Elia? En dan mag Elia nog een keer zijn hart uitstorten. Dat doet hij dus ook. Hij stort nog een keer zijn hart uit. En dan zegt de Heere God tegen Elia, je was al gaan staan, daar heb ik je al twee keer op gewezen. Sta op, eten, gaan. Nou Elia, nu is mijn volgende boodschap aan jou. Je moet op je schreden terugkeren daar waar je vandaan kwam. Oeh. Daar waar die vandaan kwam, moet hij naar terug. En als Elia dat gaat doen, dan gaat hij weer een horizon krijgen. Dan laat de Heere God hem twee dingen zien. In de eerste plaats dat er nog 7000 overgebleven zijn die hun knieën niet gebogen hebben voor de Baal. Elia, je bent helemaal niet alleen. Dat dacht jij wel, dat zat in je hoofd. Maar het is niet zo, je zag het alleen niet meer. En nou ga ik je helpen om weer over die horizon heen te kijken. En het tweede is, Je mag ook nog gaan zorgen voor je opvolger. Ik ga door met het werk dat ik door jou heen begonnen ben. En je mag Elisa zalven in jouw plaats, je plaatsvervanger. De teller stond vanmorgen, staat momenteel, ja, misschien staat hij inmiddels al op 658, 9, dat zou zomaar kunnen. Snapt u het verhaal van Elia een beetje? Begrijpt u een beetje wat er in deze man allemaal omging? En ziet u hoe de Heere God daarop reageert? Maar hoe is dat nou bij ons? Ja, zegt u, ja, maar wij zijn Elia niet. Ik ben maar een eenvoudige... Nou ja, u heeft vast wel uw reden. Waarvan u zegt, ja, maar ik ga me toch niet met Elia vergelijken. Nou, ik zou het toch maar wel doen. Want ik ga echt de uitdaging niet aan om aan u te vragen van, nou, wie heeft er nou wel eens met diezelfde gedachte gespeeld? Van, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik ga het niet doen, hoor. Maar als ik het zou doen, ben ik ervan overtuigd dat als u allemaal eerlijk zou zijn, dat ik een paar vingers zou zien. En ik ben hier niet gekomen om u dat kwalijk te nemen. Ik ben gekomen om het woord van God naar u toe te dragen en vanuit hier te zien wat dan. Als dat dan in je hoofd zit, wat dan? Hoe reageert de Heere God daar nou op? Hoe mag ik daar nou mee omgaan? Wat dan? Ik ken uw omstandigheden niet, die waar u vandaag in zit. Ik weet uw moeite en uw zorgen niet, de Heere God wel. Maar dit alles toont ook duidelijk aan dat de Bijbel niet een boek is wat je kunt gebruiken om het evangelie als een stuk welvaart mee te geven. Nou, het evangelie is juist een anti-welvaartsevangelie. Heel duidelijk. Kijk, als u welvaartsevangelie wil horen, dan hoeft u trouwens volgens mij helemaal niet zo ver weg. Maar daar ben ik bepaald niet voor gekomen. Dat maakt deze geschiedenis ook wel heel erg duidelijk. Wie de Heere God wil dienen, daarvoor betekent het een weg te gaan. Een weg van strijd. Van moeite, van verdrukking, van vervolging, van pijn, van ellende, van teleurstelling, van tegenslag, van wanhoop. Nou, ik weet niet waar, in welke omstandigheden u nu zit. Ja, sorry hoor, dat het moederdag is. Ik kan er ook niks aan doen. Daar houdt de Heere God blijkbaar geen rekening mee als hij mijn boodschap meegeeft. Maar hoe mag ik daar nou mee omgaan? Nou, wat ik u heel graag mee wil geven uit dat woord van God is dat als je omstandigheden gewoon heel erg zwaar en moeilijk zijn en als het in je hoofd, als je er niet meer uitkomt en je het gewoon niet meer weet en je eigenlijk denkt van, ik ben er helemaal klaar mee. Dan zegt de Heere God vanmorgen tegen jou, tegen mij ook: sta op en eet. Dat laatste, dat herkent u waarschijnlijk wel als u zelf, hè, maar ik ga het nou niet over andere mensen hebben, maar laten we het nou over onszelf hebben. Als je in zulke omstandigheden zit, dan heb je gewoon helemaal geen trek in eten. Dan wil het gewoon niet. En je hele omgeving zegt, joh, je moet eten, je moet eens wat meer eten. En wat is jouw reactie? Hoef ik niet. Ik, ik, ik zit niet goed in mijn vel en laat maar. En de Heere God zegt, opstaan en eten. Opstaan, dat betekent, blijf niet in die ellende hangen. Blijf er niet in zitten. Maak een stap en sta op van tussen je ellende en je misère waarin jij zit. Sta op, want als je blijft liggen, blijf je erin hangen en kom je er nooit uit. Je moet een stap doen. Sta op. En als er een lieve broeder of zuster zegt, je moet eens wat eten en die brengt misschien wat lekkers mee. Ook al smaakt het niet, eet het wel op, want je lichaam heeft dat nodig. Dat is één. Dus je moet opstaan. In beweging komen. Eten. En wat is het tweede wat we kunnen leren? Nou, dat is zoek Gods aangezicht. En wat mag je daar doen? Nou, precies hetzelfde als wat Elia deed. Ja, hart uitstorten voor de Heer is je God. Dat is een ander gebed dan dat je gewend bent. Daar wijs ik je op. Gewoon vertellen wat er in je is. Gewoon je wanhoop, je teleurstelling, je verdriet, je pijn, je moeite. Gooi het er maar uit. Dat lucht geweldig op. En de Heere zit erop te wachten. Die zegt, geef dat nou eens. Geef dat nou eens aan mij. Elia doet dat. Die zegt, Heere God, het is toch verschrikkelijk. Ze hebben alles, ze hebben u verlaten. Ze hebben uw altaren omvergehaald. Ze hebben de profeten gedood die u gestuurd had. Dat is toch verschrikkelijk. En nou ben ik alleen. Dat is wat Elia eruit gooit. Dat is nou niet bepaald een vroom gebed, of wel soms. Dus wat is onze tweede les? Stort je hart uit voor Gods aangezicht. Zeg nou maar gewoon wat er in je is, wat je dwars zit, waarin je zo teleurgesteld bent, waarin je zoveel pijn hebt en moeite hebt. Gooi het eruit. En Gods aangezicht zoeken, waar doe je dat nou? Nou, niet in het grootse, het geweldige, in het tumult, in het spektakel. Niet in de wind, niet in de aardbeving, niet in het vuur, niet in het grootse. In de stilte, gewoon in de stilte. Mag ik dat nou eens praktisch maken? Nou, je trekt je schoenen aan en je loopt gewoon, dat kan hier gelukkig in de omgeving nog wel, je zoekt gewoon een stukje natuur op en daar ga je gewoon naartoe. Of je pakt je fiets en je rijdt een stukje de polder in of waar dan ook. Je zoekt een rustig plekje, want in de stilte vind je de Heere. En daar mag je hart uitstorten. Doe dat. Net als Elia. Niet in het geweld. Ga niet denken van ik moet het spektakel zoeken om bevrijd te worden. Zoek het gewoon alleen in alle stilte bij de Heere jouw God, de God van Israël. Waarom? Nou, de Heere God betoont in de geschiedenis van Elia de relatie. De Heere God zegt tegen Elia, je bent van mij en ik ga je weer. Je moet gewoon weer terug op je schreden. Je moet weer terug naar wat je van, waar je vandaan kwam. En ik ga met jou verder en ik ga met jou het werk afmaken. En je mag zelfs nog zien wie je opvolger is. Dat is toch geweldig? En in die relatie, als die relatie er weer is, dan gaat de Heere God ervoor zorgen dat je ook weer over de horizon heen kunt kijken. Er zijn nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben. Zou Elia dat nou echt niet geweten hebben? Zou die nou zo ver van het volk verwijderd geweest zijn? Nee, dat zat in zijn hoofd. Hij was helemaal verblind geraakt. Hij was zo zo vereenzaamd en hij voelde zich zo onbegrepen dat hij die horizon niet meer kon pakken. Dat lukte niet meer. Begrijpt u dat? Ik wel. Ik begrijp dat. Ik blijf het begrijpen. Ik blijf begrijpen dat mensen die zo in de misère zitten, die horizon niet meer kunnen pakken. Dat snap ik. Dat is de realiteit ook vandaag. En daarom zegt de Heere God, kom dan maar weer naar mij toe. Stort je hart uit. We gaan die relatie weer herstellen en dan ga ik jou helpen om die horizon weer te zien en om eroverheen te kijken dat het toch anders is dan wat er zich in jouw hoofd heeft genesteld. De God van Elia is jou en mijn God. Onveranderlijk. De mens is nooit veranderd. Het psyche van de mens is nog steeds zo dat het van die momenten kent dat het... Maar de Heere God gaat ervoor zorgen dat het werkelijk waar is wat we gezongen hebben. Ja, het is wel vanmorgen inderdaad de ochtend van de tegenstellingen. Maar wel mooi. Dan gaat de Heere God weer laten zien dat als je zwak bent, dan ben je sterk. En als je arm bent, dan ben je rijk. In Hem. Zullen we samen bidden? Heere God, we zijn hier bij elkaar rondom een deel vanuit uw woord, wat zo dichtbij komt. Ook op deze prachtige zonnige dag. En het is nog moederdag ook dat nog. Heere God, en nou zijn we bij elkaar en worden we geconfronteerd met de realiteit ook bij tijd en wijle in ons eigen leven. Dat het niet altijd roze geur en maneschijn is. Ook in ons geestelijk leven. Maar we willen u zo bedanken voor de geschiedenis van Elia, die we zo vanmorgen aan ons eigen hart en aan ons eigen praktische leven mogen verbinden. Heer, ik bid u voor de mensen die het zo moeilijk vinden om die stap te nemen, op te staan, te eten. Die eerste stap te doen, te zeggen, ik blijf niet in mijn misère hangen. Heer, ik bid voor hen. Als ze hier vanmorgen zitten, dan wil ik echt voor hen bidden, Heere. In de naam van Jezus bid ik, wilt u hen helpen om niet te blijven liggen onder die bremstruik, maar om op te staan en te eten. De eerste stap. Heere God, ik bid voor broeders en zusters in ons midden die met een enorme last rondlopen te zeulen en die wel steeds bidden en Bijbel lezen, maar niet oprecht uw aangezicht zoeken en hun hart voor u uitstorten. Datgene wat ze zo dwars zit. Heere, ze gaan er iedere dag mee verder. En ze voelen diep in hun hart, dit moet er een keer uit. Heere God, en dan danken wij u dat u degene bent die zegt, ga nou maar op de rots staan en ik kom aan je voorbij. Ik wil een relatie met je hebben. Zoek mijn aangezicht. Ik bid, Heere, voor deze mensen. Ik bid echt, Heer, dat ze naar u toe zullen komen. Niet met hun standaard gebed, maar dat ze vandaag zullen knielen en uit zullen gooien wat ze dwars zit. Help ze daarbij. Heere God, ik wil u bedanken. Ik wil u zo bedanken dat u degene bent die wil gaan uitwerken dat we weer een nieuwe horizon zien. Dat datgene wat we kwijtgeraakt zijn, wat we niet meer kunnen pakken, ook geestelijk niet, wat we niet meer kunnen pakken, dat u degene bent die ervoor gaat zorgen dat we het weer gaan zien. Heer, ik bid om een zegen daarover voor degenen die er zo naar verlangen. Heer, dat ze die horizon weer mogen zien. Vader, dank u wel dat u ons wilt bemoedigen vanmorgen, wilt vertroosten. Maar ook dat u ons de weg wilt wijzen. Want wij moeten in beweging komen naar u toe. U bent de God die er is, die er zal zijn. En u bent de God die in uw Zoon, de Heer Jezus, naar ons toegekomen is. U hebt alles volbracht. De weg is vrij naar uw vaderhart. Heer, ik bid echt, Heere, dat u uw woord van vanmorgen uitwerkt in dat hart dat er naar snakt vanmorgen. Dat misschien heel veel moeite had met die prachtige liederen van blijdschap en kracht en sterkte die we vanmorgen met deze jonge mensen mochten zingen. Daar dank ik u ook voor dat we dat met hen mochten doen. Maar er zitten waarschijnlijk mensen in ons midden die dat toch moeilijk vonden. Omdat. Heer, als we zo bidden met u, spreken met u, dan willen we ook bidden voor degene die rouw dragen. Juist degene, heel specifiek vanmorgen willen we bidden voor degene die rouw dragen, om mensen die ze verloren zijn, doordat ze het niet meer zagen. Dan bid ik om bijzondere troost voor hen. Heere, wilt u ze de kracht geven om vanuit de bron die u bent, en vanuit datgene wat u biedt, vanuit die bron, om verder te gaan. Heer, en om dat verdriet te kunnen dragen. En om op te zien naar u, Heer Jezus. Heer, dank u wel voor de boodschap van vanmorgen. Heer, het is vanmorgen ook al gebeden dat u nooit een woord laat komen dat ledig tot u wederkeert. U doet wat u ermee doet. Heren, ik wil tegen u zeggen, ga uw gang naar mij. Ook vanmorgen, hier in ons midden. We bidden u dat uit genade in de naam van Jezus, de opgestane en de levende Heer. Amen.